In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 84 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. En dit is aflevering 84.
84 alweer.
Ja, het komt dichterbij, hè. De 100.
Ja, we zijn al aan het nadenken over dat we, hoe dat we dat gaan vieren.
Ja, inderdaad. We gaan vieren. Sowieso.
Sowieso. Ik bedoel, hallo.
Dat doet niet iedereen, hè. 100 afleveringen.
Nee. Maar wij zijn er ook nog niet.
We zijn er nog niet. Er kan nog van alles gebeuren. We kunnen nog uit elkaar gaan omwille van een bingo-kienruzie.
Bladsteenschaar. Maar ik denk dat we ondertussen wel established hebben.
Ja, we hebben alle twee gelijk.
Ja, maar over bladsteenschaar heb ik gelijk.
Ja, en ik over bingo. Obviously.
Kijk, en zo gaan we zeker tot aflevering.
Hoe was uw week?
Goed, ik heb een heel leuk weekend gehad.
Ja.
We zijn nog eens iets leuks gaan doen zonder dat er business bij aan te pas kwam.
Ja.
We zijn heel lekker gaan eten, ook met Karen François en haar vriend Camille. En was heel gezellig. En dan de volgende dag hebben we elkaar weer gezien, ja, alsof we elkaar nog niet genoeg
hadden. Ja, inderdaad.
Voor de verjaardag van een vriendin. Dus dat was eigenlijk echt zo nog eens gewoon dat we elkaar zagen zonder de Volksjury-toestanden.
Ja. Ja. Ik zei het zondag tegen Lucas van, dit was het eerste weekend sinds lang dat het nog eens normaal pre-corona voelde.
Mm.
Gewoon iets gaan eten, de volgende dag met vrienden afgesproken. We zijn s'avonds op café geweest, er was geen sluitingsuur.
En er was ook zo geen dreiging.
Nee.
Allee, niet zo echt zo.
Er zaten vreemden naast mij, zonder mondmasker. Ja, ja. Dat was heel gezellig.
Ja, goed weekend gehad.
Ja, het is echt een heel fijn weekend gehad.
Hoe was het bij jou?
Heel goed. Het is jammer dat je er zelf niet over begint.
Nee, ik dacht het net te zeggen. Wacht, even rewind. En ook die avond, zaterdag, dat we mijn vrienden hadden afgesproken in Brussel, heb ik eindelijk mijn verjaardagskaartje gekregen.
Het had wat voeten in de aarde, maar het is eindelijk aangekomen.
En het was schitterend, het cadeau. Ik deed het open. En het eerste wat ik zag was twee ogen die mij recht in mijn ziel aankeken. En het bleek een t-shirt te zijn bij daarop een gigantische foto van Mia. En dan zo de naam van Mia en zo van die gotische letters. En dan zo eronder zo, rest in power.
Ja.
En het was echt, ik vond het een heel ontroerend cadeautje.
Ja.
Echt
heel blij goed. Dat je er blij mee bent.
En ik wist dat het zo ergens iets met Mia te maken had.
Mm-hmm.
Heel raar.
Ja,
en ik dacht
raar.
Eerst en ik denk ook omdat het is omdat je Aniek een beetje had ingeschakeld ervoor ook. En ik dacht eerst van ja, dat gaat zo een groot schilderij zijn dat ze heeft laten maken van Mia of zo. En dan kwam ik te weten dat het in de brievenbus moest passen. En toen was ik even blank over even wat blank. Dat er kon zijn. Dus een t-shirt had ik niet verwacht.
Oh, ik ben blij dat je er blij mee bent.
Oh ja, tuurlijk.
Het was grappig, want we zaten in de taxi op weg naar het centrum van Brussel. En een andere vriendin zat naast mij. En ik zeg, ja, het is wel echt een dubbeltje op zijn kant. Want ja, het is best wel vol emoties. Dus zij zo, oh nee, je hebt iets met Mia gedaan. Ik zo, ja. En dan zo direct, heb jij iets met die assen gedaan, Laura? Zo'n ritueel popje met Mia haar assen had gemaakt of
was
zo.
Was ik ook blij mee.
Goed om
ik
te weten.
Ik zei ook nog van, ik heb ook nog een plukje haar thuis liggen, dus daar kan ook nog iets mee.
Heel goed. Maar ik ben blij dat het er eindelijk is. Want ik weet, verjaardagen, dat is iets het belangrijkst voor u. Voor mij is dat ook zo. Mm-hmm. Dus ik ben blij dat het is afgerond.
Ik ben er heel blij mee.
Wat heb ik hier nog opgeschreven? Ah ja, gewoon een beetje praktische zaken voor jullie. Onze totebags zijn terug te koop. De link daarvan vinden jullie in onze Instagram-bio. We hebben het ook op Facebook gepost. Als je het echt niet vindt, mogen we een mailje sturen om te vragen hoe dat je ze koopt. Het voordeel is dat we het niet meer zelf doen. Dat er...
Thank God.
Dat er snolletjes zijn dat dat nu voor ons doen. Namelijk loopt via ons management. Dus er zijn mensen daar die dat nu zich moeten druk maken in het verzenden van pakjes. Ik denk dat er geen bloed meer op zit, de pakjes.
Nee. En het gaat ook zeker geen 2 weken duren.
Het gaat heel snel. Mensen hebben echt al gestuurd van... Wow, ik heb dit gisteren besteld en het zat vandaag in mijn brievenbus. En ik dacht echt, nice.
Hadden we nooit gekund.
Maar de totebags zijn er dus nog. Ze verkopen wel hard. En allee, het gaat wel vooruit. Dus als je er een wilt, niet twijfelen of zo. Want we zijn al bezig aan nieuwe merch aan het denken. Dus ja, wacht er niet te lang mee. En verder wil ik ook even zeggen dat we aan ons boek zijn begonnen. We hebben een office...
Ze kregen zo brakneigingen van stress.
We hebben een hele fijne start-up meeting gehad met Julie, onze redacteur. We hebben al een oproep geplaatst op Instagram, waar veel reacties van jullie zijn opgekomen. We zoeken nog altijd een moordenaar. Ben je een moordenaar? Contacteer ons dan. Nee, maar echt serieus, als je iemand kent die dat iemand heeft vermoord en die daarover wil getuigen, dat zouden we echt heel graag in ons boek willen. En verder zoeken we ook nog mensen die een moordenaar in de familie hebben. En liefst zo dicht mogelijk een broer, een zus, een mama, een papa.
Ja.
Dat soort zaken. Dus die 2 profielen zoeken we nog van al de rest. Ik heb het gevoel dat alle cipiers van België naar ons luisteren, want die hebben ons allemaal gestuurd. Dus ja, daar zijn we aan begonnen. We hebben ook al de kleur van de koffer gekozen.
Inderdaad. Gaan we nog even voor ons houden.
Maar ja, het is wel cool. Het is wel
het is
van
mooi.
Start
het
gegaan.
Ja.
Dus het is voor ergens in november, als wij al onze deadlines halen.
Dus we hebben iets meer tijd nu.
Iets meer tijd en hopelijk gaan jullie er even hard van genieten als van het eerste boek. En dan heb ik nog een kijktip. Nee, dat is niet waar. Ik moet het gewoon een zelfhulpgroep hebben voor mensen die ook seizoen 2 van Euphoria aan het kijken zijn. Want deze week is de laatste aflevering verschenen en... What a ride. Oh my god, echt. Als je het nog niet hebt gekeken, in België kan je het kijken op streams. Ik weet niet waar je het in Nederland kan zien, maar dit is echt... En ik weet dat ik dat om de 6 maanden zeg, maar dit is echt de beste reeks ooit gemaakt.
Ja, ik ben er dus aan begonnen en ik vond het zo intens.
Het is intens, is het de juiste woord.
En ik kon me er niet aan zetten om zo... Om verder te kijken. Ik moet het echt verder kijken. Mm-hmm. Maar het is zodanig... Ik moet in de juiste mindset zijn. Om, ik kon het even niet aan.
Ja, snap ik.
Maar heel goed en heel mooi in beeld gebracht ook.
Ja.
En Annieke is ook vol een bak aan het kijken. Ik denk dat ze ook net de laatste aflevering heeft gezien ervan. Dus ja, ik ga ook terug opnieuw kijken.
Ja, je moet het zien. Het is gewoon, ik ben echt onder de indruk van alles. Die jonge mensen die zo goed kunnen acteren... het script, alles klopt gewoon. Het is zo cool. Ik vraag mij gewoon af, zijn er mensen die naar ons luisteren die tiener kinderen hebben en Euphoria kijken? Want dan wil ik weten hoe jij slaapt s'nachts.
Ja, want echt, wat de fuck. Het is geen serie voor... Ik bedoel, het is toch meer zo... Hoe moet ik dat zeggen? Dat niet per se jonge tieners het publiek
Nee, dat
is.
Denk ik niet. Ik vraag me echt gewoon af, als je zelf een tiener hebt, hoe dat je dit kunt aanzien en niet denken dat je eigen kind al die dingen uitsteekt.
Nee, inderdaad. Ja. Ja, ik denk wel, kinderen, no way. Ik begin er niet aan als dit.
Als ik dan zo'n Zendaya krijg, ja, liever niet, dankjewel.
Nee, inderdaad.
Nee, maar het is echt, echt chapeau. En ik ben echt ook blij dat we mee zijn op het... Allee, dat het verschijnt als het in Amerika verschijnt. Dus echt nergens spoilers en zo. Ik ben echt...
Kijk goed.
Ah, I love it, ja. Dus ja, andere tv-tips zijn welkom, want het zit er bijna op. Ik moet de laatste
nog
zien.
Ik krijg heel veel van Euphoria mee, wel door memes.
Ah ja, ja.
ik heb zo één bepaalde scène van een meisje in bad.
Ja.
Maar ik weet zo de context totaal niet.
Hele goede scène.
Voilà. Oké, ik ga
je
nog
neemt
eens
het
kijken.
Mee.
Ik neem het
je
mee.
Je neemt het mee. Alright, goed, dan gaan we aan de aflevering van vandaag beginnen. Dat was even nadenken, want ja, we hadden de special gehad. We hebben onze streams aflevering gehad van Osman. En nu was het, aan wie was het om te kiezen? Maar het was blijkbaar aan mij.
En wat heb je gekozen?
Gaan we het zeggen of gaan we gewoon beginnen?
We gaan gewoon beginnen.
Ja, want normaal gezien, als alles goed is, kunnen jullie niet uit de titel afleiden. Behalve als je al aan het googlen bent. welke zaak het is.
Ja. We gaan gewoon beginnen.
Ja, we gaan beginnen. We zijn in Scotswood. Dat is het westelijke district Newcastle, Noordoost-Engeland. We zijn daar in de jaren 60, maar ik wil even de omgeving schetsen.
Je kunt Scotswood vinden, ik zie Engeland altijd als een draakachtig iets.
Ja.
En het zit zo op de borst.
Ja, klopt.
Als je... Ja.
Ik ga weer volgens mijn geografische kennis. Het ligt boven Londen. Bij mij ligt je ofwel boven ofwel onder.
Maar bij Engeland sowieso.
Ja, voilà. Ja, dus het ligt boven Londen. Het is een beetje de suburbs. En de Scotswood is een dorp of een klein stadje, zeg maar. Dat heel hard is gegroeid in de 19e eeuw. Hè. Het is meegepakt in de industriële revolutie. Er stroomt een rivier door, dus er werden fabrieken gebouwd. Er zijn mijnen die daar hebben gestaan. Dus tijdens de industriële revolutie is er heel veel arbeidersvolk daar terechtgekomen. Maar in de 20e eeuw is Scotswood gedeindustrialiseerd. Hè. Veel van het arbeidersvolk is blijven hangen, daar blijven wonen, maar er sloten fabrieken en de mijnen sloten ook. Het volk daar wordt omschreven als down to earth, tough folk with big hearts. Het is een hechte community waar dat je in de jaren 60 nog je deur ongesloten kunt laten. Hè. Crime rates zijn vrij laag. En in de jaren 60 ondergaat de regio een hele metamorfose. Je hebt die fabrieken en heel veel volkse kleine huisjes waar al die arbeiders eigenlijk woonden. En die worden...
Kleine straatjes ook.
Ja, kleine straatjes. Allee, ik heb weer zo wat Jack the Ripper vibes.
Oh, maar ik heb ergens gelezen dat het echt zo nog zo Victoriaans aanvoelde.
Ja, ja.
Dus dat is dat, hè?
Ja. Maar bon, we zijn in de jaren 60. We zijn in een geglobaliseerde wereld en mensen willen niet meer in die kleine volkse huisjes wonen. Dus die volledige wijken worden eigenlijk verbouwd naar nieuwe woonwijken. En ons verhaal start eigenlijk als we tussen die fase van nieuwe woningen en oude woonsten zijn. Je hebt half afgebroken gebouwen, lege fabrieksgebouwen, achtergelaten woningen.
Het is heel vreemd. Hè? Ik zie het voor mij als eigenlijk ene grote werf.
Ja, ja.
Waar dat kinderen ook tussen spelen. En je zegt van de deuren werden niet op slot gedaan. Dus kinderen gingen ook zo, maar die speelden daar allemaal tussen. Je zou ze bijna een helm meegeven. Zo'n gele.
Dat was al helm.
Maar het leven is gevaarlijk.
Ja.
Maar bon, dus die kinderen groeien eigenlijk op die werven van die nieuwe huizen, die verlaten huizen, waar dat ze allemaal zomaar binnen kunnen.
Ja. Voor de musicalfans, het deed mij heel hard denken, dit is een rare bocht, maar de mensen die de nieuwe verfilming van West Side Story hebben gezien, openingscène, daar deed het mij heel hard aan denken. Echt zo tussen oud en nieuw. We zijn naar een nieuwe wijk aan het gaan met overal werken en leegstand. Dus in die omgeving zijn we in Scotswood.
Dus... je ziet ook die kinderen alweer lopen op die werven in
Scotland. Valt het nu op dat dit verhaal over kinderen gaat gaan? Want
want dat deden dus ook drie kinderen op 25 mei 1968. We hebben de 16-jarige John, de 13-jarige Walter en de 8-jarige Fred. En die stappen eigenlijk op die namiddag zo'n huis binnen.
Ja.
Ze zijn eigenlijk op zoek naar hout. Ook heel Brits in de jaren 60 heb ik het gevoel om een duivenkot mee te maken. Drie kinderen op zoek naar hout voor hun duivenkot. Dus ze stappen zo'n huis binnen. En dan komen ze op die bovenverdieping. En daar treffen ze eigenlijk al hun grootste nachtmerrie aan. Mm-hmm. Hè. Ze treffen daar eigenlijk, trigger warning, een dood kindje aan.
Een van hun vriendjes.
Ja, en ze zien eigenlijk hoe dat er... nog wat kwijl uit zijn mond druppelt. En er ligt ook bloed en dergelijke. En die drie die zijn zodanig gechoqueerd. Maar die hebben wel het instinct om hulp te gaan halen.
Ja.
Dus ze gaan snel terug naar buiten. Ze treffen daar drie elektriciteitswerkers aan. En die snel mee. Die proberen de jongen nog te reanimeren. Maar het is eigenlijk te laat. Hè. En die drie elektriciteitswerkers die herkennen de jongen. Mm-hmm. Want ze zeggen, het is de 4-jarige Martin Brown. En eerder die dag had Martin nog wat koekjes aan de werkers gegeven, terwijl hij buiten met zijn vriendjes aan het spelen was. En Martin wordt eigenlijk omschreven, hij had wel echt zo'n weelderige krullenbol, blond haren, blauwe ogen. Was een zeer energiek kind met een gezonde eetlust, stond er dan. Martin was een grote broer van zijn 1-jarige zusje Linda en zoontje van June en Georgie. En ze laten de ziekenwagen uiteraard nog komen en Martin wordt mee naar het ziekenhuis gebracht, waar uiteindelijk dood wordt verklaard.
Ja.
Dus er is niks meer nee. te doen.
De politie komt ter plaatse op de plaats delict, zeg maar. En daar treffen ze een leeg doos pijnstillers aan. Dus de politie heeft direct een vermoeden van misschien heeft dat er iets mee te maken. Mm-hmm. Maar uit de autopsie spreekt eigenlijk... de autopsie spreekt die overdosis tegen. Er worden ook geen extreme sporen van geweld vastgesteld. Er is wel een trauma aan het hoofd. En daar concludeert de arts van dat het ook wel accidenteel zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dus de politie beschouwt de dood van Martin eigenlijk onmiddellijk als een tragisch incident. Hij zou gevallen zijn tijdens het spelen. En dat is wat dat er gebeurt in die omgeving. Ik bedoel, dat is één grote werf. Kinderen lopen daar rond. Dit is een tragisch accident.
Case closed.
Case closed. En de omgeving reageert daar natuurlijk wel heel geschokt op. Er wordt een waken gehouden. En de bevolking van Newcastle is gaan betogen tegen die achtergelaten wijken. En die hebben zoiets van, kom aan jongens, dit moet sneller. Die werven moeten worden ofwel afgebroken, ofwel nieuwe woningen op worden gezet. Maar dit mag niet elke keer gebeuren als een kind hier speelt in zijn speeltuin, zeg maar.
Absoluut, ja.
Dus daar komt wel wat reactie tegen. Maar de zaak van Martin wordt onmiddellijk afgesloten.
Ja, en 2 dagen na de vondst van Martin krijgt de politie opeens een rare oproep. Hè?
Zeer raar.
Er is ingebroken in het lokale kinderdagverblijf, hè, waar Martin ook verbleef. En boeken zijn kapotgescheurd, er is overal inkt opgesmeerd, alle bureaus zijn omvergeduwd. En de politie treft 4 briefjes aan. En ja, de eerste indruk dat ze krijgen is, dat is precies door een kind geschreven. Hè. Er stonden heel veel schrijfhouten in, no judgment daarover. Hè. Maar dat is iets wat meteen opvalt.
Maar er zijn zinnetjes, schrijffouten. Je hebt schrijffouten en schrijffouten. Ik bedoel, als je fuck off wilt schrijven en je schrijft fuck off, fout. Ja, dat weet ondertussen wel elke volwassen persoon hoe je dat schrijft.
Ja, ik ga even voorlezen in het Engels wat dat erin stond. Dus het eerste briefje was, I murder so that I may come back. Het tweede is Bas, B-A-S, fug off. We murder, watch out, Fanny and Faggot. Het derde briefje is We did murder Martin, maar Martin geschreven M-A-R-T-A-I-N. Brown, fuck off, you bastard. En dan laatste snapte
heel
ik
raar,
niks van.
Nee.
You are my CI because we murdered Martin. Go Brown, you better look out there. Our murders about by Fanny and old faggot, you screws.
Ja.
ik heb geen idee wat er hier net... Dus
er is grote chaos in het kinderdagverblijf. Alles ligt daarover op.
En al die briefjes.
Dus de politie gaat eigenlijk onmiddellijk uit van kinderlijke kattenkwaad. Hè?
Ja, het is gewoon een slechte grap. Dit.
Het is een slechte grap. Ze hebben zoiets van, kijk, dat tragisch ongeval is gebeurd in de gemeenschap. Kinderen zullen daarover verder hebben gefantaseerd. En beseffen niet dat wat ze nu hebben gedaan, wel de familie van Martin kan kwetsen.
Absoluut,
zeg maar.
Absoluut. Dus ze nemen die briefjes al mee voor de zekerheid. Ze leggen dat ergens in een schuif. En ook opnieuw case closed. Maar het kinderdagverblijf heeft wel zoiets van, we gaan wel een alarm installeren. Dus dat wordt wel gedaan.
Ja. Gedaan met die open voordeuren.
Echt.
Gedaan.
En dan, eigenlijk het is 2 maanden rustig. En dan op 31 juli 1968 is de 3-jarige Brian Howe zich eigenlijk klaar aan het maken om buiten te gaan spelen met 3 jaar. Kunt u dat nu toch niet meer voorstellen dat uw 3-jarige zegt, allee, tot straks. Hè.
Bye, moeder. Hoe laat moet ik thuis zijn? Nee, dat is echt zot. Ik heb daar een keer een onderzoek over gelezen. Hè, over dat oudere mensen altijd zeggen, goh, in mijn tijd, het was geen waar geweest. Maar dat ze zoiets op kaarten hebben gevraagd aan mensen uit de jaren 40, 50, 60, 70, tot duid een keer aan in de cirkel waar jij als kind alleen naartoe mocht. En dat die cirkel eigenlijk alleen maar kleiner wordt.
Ja.
Dus dat mensen vroeger met hun fiets dagen, uren weg konden zijn, kilometers lang mochten fietsen. En dat altijd maar kleiner wordt naarmate dat we in onze tijdsgeest leven. Ik vermoed dat in de jaren 90 die heel veel kleiner is geworden.
Een enorme piek is geweest.
Zo rond 96. We hebben het allemaal meegemaakt. Je hebt een tijd voor en na je troe. Hè, mm-hmm. En je mocht niet meer alleen naar het school wandelen. Maar dus in die tijd inderdaad, als 3-jarige kon je nog zeggen, bye fuckers, I'm gonna play with my friends.
Brian deed dat dus. En net zoals Martin had ook Brian een blonde krullenkop. En ik vind dat zo aandoenlijk.
Ik zie zo'n kind uit zo de reclames van de jaren 60. Ja. Zoveel krullen en rode dikke wangstjes. Ja.
En hij trekt er eigenlijk op uit met zijn beste vriend, de 3-jarige John. En ja, tussendoor wordt er wel nog gecheckt van zijn jongens oké okay, mm-hmm. en zo. En tussen 2 uur en 3 uur 's middags gaat John weer naar huis. En dan, ja, 4 uur passeert en de papa van Brian die vraagt dan aan zijn stiefdochter Pat mm-hmm. om Brian toch maar eens te gaan zoeken. Hè? Want het begint nu toch wel lang te duren. Hè? Brian had nu toch al thuis moeten zijn. En samen met enkele andere kinderen gaan ze eigenlijk langs de gekende plekken waar dat Brian wel zou spelen. Maar er is van Brian geen spoor te vinden. En Pat, wat ik wel een goede bedenking van haar vind, die zegt van ja, we moeten de politie mm-hmm. bellen. En uiteindelijk wordt Brian gevonden.
Ja, echt pas om 11 uur ja. 's avonds. Hè, er zijn dan echt al zoektochten opgestart. Ja, ik vermoed een kleine gemeenschap, die zullen wel allemaal ja, in actie zijn geschoten. En dus iets na 11 wordt, vindt een zoekgroep het lichaam van Brian tussen 2 grote betonnen blokken. En de politie is aanwezig, want die waren ook al bezig bij die zoekacties. En die merken eigenlijk op dat er een opzettelijk, maar een heel slechte poging is gedaan om het lichaam te verbergen. Mm-hmm. Hè? Er was wat gras en onkruid opgegooid, maar ja, het lichaam was nog duidelijk zichtbaar. Dus de politie vond dat al opmerkelijk van, dat is nu ook toch niet de manier hoe dat je, als je hiermee wilt wegkomen met dit ongeluk of deze moord, zeg maar. Zo zou ik het niet verbergen. Op de lippen van het kind werd cyanose gevonden.
Ja, dat heb ik niet
geen idee wat dat is. Nu gaan er 100 mensen ons een bericht sturen. Waarvoor dank. Het lichaam vertoonde verschillende kneuzingen en schrammen waren zichtbaar op zijn nek. En er lag een gebroken schaar vlakbij het lichaam naast zijn voeten.
Ja, hij had ook ergere verminkingen nog, hè?
Ja. Ah ja, ga je dat vertellen?
Ja, gewoon. Hij had 6 kleine steekwonden en er was ook aan zijn penis. Was
ah ja, oké. Okay. Ik dacht dat je iets anders ging zeggen.
Dat weet ik.
De lijkschouwer neemt het lichaam mee en stelt vast dat Brian overleden zou zijn door wurging. Ik heb geen idee hoe ze dit hebben kunnen vaststellen, maar de dokter die de autopsie uitvoert zegt dat de moordenaar waarschijnlijk de neusgaten van Brian heeft dichtgeknepen met één hand, terwijl hij met zijn of haar andere hand de keel heeft vastgeklemd. Dat vind ik opmerkelijk dat je dat kunt zien.
Ja, waarschijnlijk waren er... Je kunt dat soms zien, hè, aan de neus.
Heb je dat ook altijd voor als je iemand ja. vermoord? Ah, oké, okay, nee, ça va.
Ja, maar waar had ik dat nu gelezen?
Ja, gelezen. Wat heb je gelezen?
Welke zaken was dat? Dat er... Ah ja, dat was bij de tiramisu-moord.
Ah ja.
Dat die... omdat er ook twijfel was over hoe dat ja. er iemand vermoord was. Hoe dat die vrouw vermoord was. En ze hadden... Ze denken dus dat ze gesmothered is ja. geweest. Maar ze konden dat niet concreet vaststellen. Maar ze hadden wel stofjes gevonden in haar neus. En dat bleek van een kussen... te zijn.
Zo,
dus
okay.
misschien dat er...
Ja, iets achter was ja. gebleven. Ja, oké. Okay.
Zowat, de tiramisu-moord is een andere ja. aflevering.
Ja. Voor de rest stelt de autopsie... Ik wil de autopseur zeggen, maar dat is het niet. De dokter vast dat er eigenlijk een relatief kleine hoeveelheid geweld is gebruikt om het kind te vermoorden. En dat het niet hardhandig is gebeurd. En dat er verschillende grijze en bordeaux vezels worden gevonden op de kleren van Brian. En als dat dan wordt voorgelegd aan de ouders van Brian, heb die zoiets van, ik heb geen idee van waar deze kleuren komen. Ze zullen geen kleren hebben gehad, zeg maar. In die tinten, hè. Kan zijn dat dat niet uw ding is, grijs en bordeaux, dat kan. Maar het is een groot vraagteken wie dat er verantwoordelijk is voor de dood van Brian. Het zet natuurlijk wel een en ander in gang, want het is duidelijk dat Brian met geweld om het leven is gebracht. Dus er wordt een heel grote klopjacht opgesteld. Er zijn meer dan 100 rechercheurs uit het hele gebied op het onderzoek gezet. Dus ze nemen het wel best serieus. En zo zouden er op 2 augustus, dus net na de vondst van het lichaam van Brian, 1200 kinderen ondervraagd geweest zijn met hun whereabouts.
In de
zeg
eerste
maar.
24 uur, hè.
Ja, maar ook 1200 kinderen is echt veel.
Ja, in die tijd.
Maar hoe ondervraag je 1200 kinderen?
Ja, ze hebben een vragenlijst opgesteld, hè. Mm-hmm. En daarmee zijn ze eigenlijk gewoon echt rondgegaan. Bij huizen zijn gaan aankloppen.
Van deur tot deur, koekoe.
Ja, inderdaad. Ja. En dan zat er wel een inspecteur bij. Met de ouders ook. En ja, die vragenlijst ging er eigenlijk over of dat ze iets gezien hadden die dag. ja. van de moord. Van, hè. En dat zijn eigenlijk kinderen tussen 3 en 15 jaar mm-hmm. die vragenlijst krijgen, die ze onder toeziend oog van hun ouders moesten invullen.
Daar komen wat dingen uit voort, hè?
Daar komen wel wat dingen uit. Ze komen op een gegeven moment bij de 13-jarige Norma Bell. En op de vraag of dat ze iemand had zien spelen met Brian, zegt ze van... ja, de laatste keer dat ik Brian zag, was rond 12:15 middags op 31 juli. En hij was op dat moment aan het spelen met zijn broer en 2 andere meisjes, maar ik wist niet wie dat zij waren. Tussen 1:00 en 5:00 middags heb ik met 2 andere meisjes dan nog geknutseld. En dat verhaal wordt dan ook geverifieerd hè, mm-hmm. door de politie. De volgende op het lijstje is Mary Bell. En
geen familie,
geen
trouwens.
Familie. Ze hebben gewoon toevallig dezelfde achternaam.
Direct onze tip, trouwens, hè, die we gisteren voor jullie hè, hebben gepost. Die wij dus morgen gaan posten.
God, meta.
Ja.
En ook zij verklaart dat ze Brian het laatst heeft gezien rond 12:30 middags, terwijl hij met zijn broer aan het spelen was. En later die avond wilden de speurders toch nog eens horen bij Norma. Of dat ze, allee, want er werd aangegeven dat ze extra informatie had. En zo vertelt ze dan dat ze in de voormiddag met Mary had gespeeld in haar tuin. En in de tuin van Mary, dus ze hebben afgewisseld eigenlijk, mm-hmm. waar dat ze gespeeld hebben. En dat ze daar waren gebleven tot 1:30 's middags om te gaan eten. En daarna heeft ze opnieuw met Mary afgesproken. En speelden ze in de straat tot 1:05. En dat ze daarna pas is gaan knutselen met ja. de meisjes. En ze zegt van ja, en ik denk dat Mary dan daarvoor net naar huis is gegaan. Wat opmerkelijk is dat Brian helemaal niet aan bod komt nee. in dit nieuwe statement.
Nee. Ze vertelt vooral wat ze zelf heeft gedaan.
Ja, inderdaad. Hè? Dus er zijn al wat onregelmatigheden. Dus Mary wordt de volgende dag ook nog eens ondervraagd. Mm-hmm. En wat blijkt? Mary die herinnert zich nu ook iets.
Ja, ineens is haar iets te binnen geschoten, zeg maar.
Ja, zij zegt van... ik heb die dag een jongen gezien. En die stond op straat en die had bloemetjes en paarse bloemetjes en gras vast en zo. En ze had eigenlijk gezien hoe die jongen met Brian had gespeeld. En dat ze had gezien hoe die jonge Brian had geslagen zonder enige reden in zijn gezicht en nek.
Ja.
En dat die jongen had blijkbaar ook een schaar vast.
Ja, ja. En ze zegt ja. En ik heb hem later met die schaar zien rondlopen. En ik heb gezien hoe dat hij heeft geprobeerd de staart van een kat af te knippen met de schaar. En er was ook trouwens iets mis met die schaar. Die poot was wat afgebroken. Enfin, de schaar was kapot. En op dat moment heeft de politie zoiets van... Mary, ten eerste gisteren had je dit allemaal niet gezien. Het gaat hier over Brian, niet over wat jij gistermiddag hebt gedaan. En nu ineens herinnert jij je iemand die Brian heeft lastiggevallen. Maar vooral dat gegeven van de schaar was ja, een big red flag, zeg maar, voor de politie. Want het feit dat er naast het lichaam van Brian een schaar, een kapotte schaar, was gevonden, was niet geweten. Mm-hmm. Hè? Ze hadden dat vastgesteld, ze hebben die meegepakt, maar ze hebben dat niet verspreid, zeg maar, of dat zat niet in de vragenlijst. Dat kon eigenlijk niet geweten zijn. Dus alle alarmbellen gingen af bij de politie en die hadden zoiets van, hier klopt iets niet.
Ja, en ze gaan die jongen nog ondervragen.
Ja, want Mary en Norma noemen ene jongen. Ja.
Inderdaad. En die jongen wordt eigenlijk omschreven als iemand die niet zo slim was voor zijn leeftijd. Ja. Hè? Maar hij bleef eigenlijk vasthouden aan zijn verhaal, wat dat ook bevestigd werd door anderen. Het ging er eigenlijk om dat hij heel die dag bepaalde dingen heeft gedaan. En op het moment dat Brian zou vermoord zijn geweest, was hij in de luchthaven met zijn ouders, grootouders. En die bevestigen dat ook allemaal.
Dat er wel een soort van vliegtuigticket zal zijn. Ja, dat kunt, ja.
Dus alles wat die jongen zei, bleek ook gewoon te kloppen.
Ja.
Maar ja, hoe zit het dan met het verhaal van Mary? Hè? Mm-hmm. Hoe wist ze dan van die schaar?
Ja. Doe maar.
Even kijken. Ja, dus de politie begint nu wel echt in te zoomen op Mary en Norma.
Ja, hè? Want omdat zij degene zijn met dat raar verhaal.
Inderdaad. En dus de politie zegt, ja, het moet eigenlijk een van hen zijn. Mm-hmm. Of allebei.
Mm-hmm.
En ze gaan dieper in op die ondervragingen. Hè. De meisjes worden ook echt naar politiekantoor gebracht. En ze blijven... Ja.
Ze blijven met hun twee verhalen eigenlijk rond de pot draaien. Tot aan 4 augustus, dan zijn we 5 dagen na de moord. Komen de ouders van Norma Bell samen met Norma Bell naar de politie. En ze zeggen van, kijk, onze dochter wil iets bekennen, want ze weet iets van de dood van Brian. Dus de politie zegt van, oké, kom maar binnen. En Norma vertelt dan van, kijk, Mary heeft mij meegepakt naar de plek Tin Lizzy. Ik denk dat dat ergens in de omgeving moet zijn. En heeft haar het lichaam van Brian getoond dat daar lag. Mary heeft dan aan Norma laten zien hoe dat ze Brian heeft gewurgd. En Norma zegt dat ze dat Mary tegen haar heeft bekend dat ze ervan heeft genoten om het kind te vermoorden. En dat ze toont dan ook aan Norma hoe dat ze bepaalde verwondingen heeft aangebracht op de maag. De buik. Niet op de maag. Orgaanmaag, maar op de buik van Brian. En dat is ook een feit dat de politie tot dan voor zich had gehouden. Maar op de buik van Brian was het initiaal waarvan zij dachten dat het een N was. Maar dus Norma zegt nee, het was een M, gekerfd. En Norma zegt, Mary heeft dat gedaan met een kapot scheermesje en met die gebroken schaar. Norma kan de politie leiden naar die plek waar dat ze zegt dat het allemaal is gebeurd. En daar wordt ook effectief een scheermesje gevonden. Ze vragen aan Norma, oké, teken wat dat je gezien hebt op die buik. En ze kan dat helemaal natekenen wat dat dan achteraf door de lijkschouwer wordt bevestigd. Dus we zitten met een kleine bekentenis.
Ja, inderdaad. Hè, want het is zeer opmerkelijk dat Norma alles kan aanduiden en weet waar alles ligt als ze daar gaan. Dus ja, de politie denkt, moeten Mary ook nog maar eens ondervragen. Hè? En wat dat ze meteen merken is dat Mary heel erg defensief is. Wanneer dat ze wordt geconfronteerd eigenlijk met de onregelmatigheden uit haar...
Ik vermoed dat de politie niet heeft gezegd, we weten dat je het hebt gedaan. Maar ze blijven haar verhaal checken en zij reageert daar heel defensief, agressief. Ze zegt, jullie proberen mij te hersenspoelen. Ik ga een advocaat nemen en die gaat mij hier uithalen.
11 jaar, hè?
11 jaar.
En uiteraard beschuldigt Mary Norma van de moord op Brian. Hè. Zij zegt dat Norma de jongen heeft gewurgd. Dus ze spelen elkaar...
Ja, ze zijn tegen elkaar uit.
Hè? Ja, inderdaad. Dus opnieuw wordt Norma erbij gehaald.
Dit lijkt zo, weet je, dit is een kind van 11 en een kind van 13. Dit zou moeten gaan over het pikken van een snoepje uit het kruidvat. Which we all did. Zijn er mensen die geen snoep pikten uit het kruidvat als kind? Ik vraag me af.
Ik heb snoepjes gepikt.
Ik sowieso.
Altijd maar zo stiekem, hè? Zo
maar en direct in je mond.
Ja.
Goeie term.
Bon, Norma wordt opnieuw ondervraagd. Nu zegt ze dat ze er effectief wel bij was, terwijl Mary Brian had gewurgd. Hè. Even kijken. Ja, het leek voor Norma leek het eigenlijk alleen maar in eerste instantie een spel te zijn. Ze duwde Brian in het gras en... En dan, zegt ze, begon Mary hem te wurgen. En zou Mary gezegd hebben, mijn handen worden wat gevoelloos hiervan. Je neemt best over nu. En daarop is Norma weggelopen. En is Mary dus alleen achtergebleven met Brian. Dus ja, dat zijn dus al de verhoren wat er daaruit komt. En je had het daar straks al over die vezels die gevonden zijn. En ja, het blijkt nu eigenlijk inderdaad dat die grijze vezels overeenkwamen met het jurkje van Mary. En dat de bordeaux gekleurde vezels overeenkwamen met de schoenen van Norma. En wat blijkt dan ook, is dat die grijze vezels ook gevonden zijn op het lichaam van Martin Brown.
Martin Brown is de jongen die daar accidenteel zou zijn gestorven begin mei, was dat.
Ja, dus wat blijkt? Dus Mary heeft de dag voor haar 11e verjaardag Martin Brown ook gewurgd.
Ja. Even over Mary. Wie is Mary?
Wie is Mary? Inderdaad.
Ja, toch, ja, dat gaan we doen. Ja, of wou je iets anders doen?
Nee. We gaan eerst deze doen. Okay. Prima.
Mary Bell wordt geboren op 26 mei 1957 als Mary Flora Bell in Newcastle. Ze is de dochter van Elizabeth, roepnaam Betty Bell. En Betty is dan 17 jaar oud. Mary's vader is Billy Bell. Ik heb tussen haakjes geschreven. Goeie criminaam.
En hij kan het ook gebruiken.
En hij kan het ook gebruiken, want hij is gekend omwille van kleine misdrijven en grote drankproblemen. Ja. Billy was de wettelijke vader, maar of dat hij ook biologisch de vader was, daar is twijfel over, omdat Betty en Billy pas zijn getrouwd na de geboorte van Mary. Het gezinnetje woonde in een woning in White House Road. En dat is later omschreven door de politie als niet echt de home sweet home omgeving waar dat je kinderen wilt opvoeden. De kinderen, want er zijn na Mary nog kinderen geboren, die werden te slapen gelegd in de kolenkelder, terwijl dat er vrienden en kennissen van de ouders in de kamers boven mochten blijven crashen. Dus dat lijkt me niet echt een super omgeving om in op te groeien. Mary was het oudste kind en toen dat Betty van haar in verwachting was, was ze ook niet vol van verwachting van wat dat er met haar kind ging gebeuren. Tijdens de zwangerschap had ze het er heel moeilijk mee. En als Mary eenmaal is geboren, is ze niet op de best mogelijke manier opgevoed, zeg maar.
Nee. Wat al snel eigenlijk duidelijk werd, is dat Betty heel erg depressief was. Ze had last van mood swings, was zeer onvoorspelbaar. En ze heeft zich eigenlijk ook meerdere malen willen ontdoen van Mary. Mm-hmm. Hè? Zowel door haar te willen afstaan, mm-hmm. als door haar ook te willen doden. Mm-hmm. Ze heeft haar willen verdrinken in bad. Ze heeft haar eens een overdose slaappillen gegeven. Maar Betty liet haar pillen ook heel vaak gewoon rondslingeren, waardoor dat Mary die ook vaak gewoon zo innam, omdat ze dacht dat het snoepjes waren. Ja. Ze is meerdere malen in het ziekenhuis daarmee beland, omdat ze dat had opgegeten. Dat is al niet goed. En Betty heeft ook heel vaak geprobeerd om Mary af te staan. Maar Mary werd ook altijd teruggegeven. Mm-hmm. Zo wilde Betty Mary ook weggeven aan een vrouw die naar Australië zou verhuizen. Maar toen Betty's zus Isa daarvan hoorde, heeft die de adoptie eigenlijk gestopt. Mm-hmm. En een andere keer heeft de tante van Mary voorgesteld om haar te adopteren. Nadat de twee andere kinderen van Betty ook weer zo'n overdosis hadden gehad. Dat ze dacht van, ik haal Mary weg. Maar op dat moment weigerde Betty dat. Mm-hmm. Dus dat is heel erg contradictorisch. Het ene moment wil ze van Mary af. Het andere moment wil ze haar toch houden. Zeer alarmerend. Ja. Ondanks het feit dat Betty haar opvoeding heel normaal was. Mm-hmm. Haar ouders dachten dat Betty een non ging worden. Mm-hmm. Voor zover de ouders natuurlijk weten van wat dat er achter...
Wat dat je echt wilt als kind.
En wat dat je ook echt allemaal aan het doen bent. Mm-hmm. Hoe erg ben je op de hoogte van wat dat je kind doet. Maar op een gegeven moment is Betty haar vader gestorven. En zou er toen iets veranderd zijn geweest, waardoor dat ze meer afstand is beginnen nemen van haar familie en excentrieker werd.
Ja.
En dan is er ook nog het feit dat toen Mary 5 was, Betty eigenlijk als sekswerker is beginnen werken. Omdat de situatie waarin dat ze leefde eigenlijk zeer hard was. Hè. Het was een zeer schrijnende situatie waarin dat ze leefde, mm-hmm. de omgeving waarin dat ze woonde.
Ja, het was niet. Het is niet dat we hier in een rijke suburb zitten.
Absoluut niet.
We weten dat Bill, de vader van de kinderen, ook niet echt de allerbeste.
Hij was er ook nooit. Hè?
Hij was er nooit. Hij zat wel in het criminele milieu. Wat ik opvallend vond, is dat Betty als sekswerker vaak naar Glasgow trok. Uh-huh. Maar dat ze dan enkele dagen verbleef om haar job uit te voeren, zeg maar. Maar ik heb dat eens bezien. Glasgow is meer dan 3 uur rijden. Hè?
Dat is 250 kilometer.
Crazy.
Dus die was meerdere dagen weg.
Ja.
Om de zoveel tijd eigenlijk. Ja. Dus die was minder thuis dan dat ze in Glasgow zat. Maar op een gegeven moment bracht ze ook mannen mee naar huis.
Ja.
En Betty stond er blijkbaar om gekend dat haar specialiteit, tussen aanhalingstekens, SM was. Mm-hmm. En dat ze dat eigenlijk gewoon voor de ogen van haar kinderen deed.
Ja.
Wat dat heel erg confronterend wel moet geweest zijn.
Tuurlijk, we spreken over Mary, is op dat moment 5 jaar oud. Hè?
Exact.
Dan denk ik dat dat heel moeilijk is om dat te plaatsen. Wat dat er aan het gebeuren is.
Inderdaad. En volgens verklaringen die Mary later heeft gedaan, zou ze er zelfs aan deel hebben moeten nemen.
Ja.
Dus zeer schrijnende situaties. De broer en de zussen van Mary zeggen wel dat zij er nooit iets van gemerkt hebben.
Ja, ja, ja. Ja, er wordt ook over Mary dan verteld, ik vermoed ja, door de mensen die haar hebben zien opgroeien, dat het een heel raar kind was. Dat ze nooit huilde, amper emoties toonde. Dat mensen ook zeiden van, ja, we wisten wel van die overdosis, of die per ongeluk ingenomen medicatie. Maar of dat er iets mee te maken heeft, dat weten we niet. Ja, pakt van wel. Ik bedoel, dat is een opgroeiend kind. Dat is een brein in ontwikkeling. Dat
wel,
zal
ze
niet goed
inderdaad
zijn.
Dat ze misschien ook hersenschade daardoor zou hebben opgelopen. Hè. Ja. Maar het zou er ook mee kunnen maken hebben gehad dat toen ze 5 jaar was, ook gezien heeft hoe dat er een kindje is aangereden geweest door een bus en dat daarbij gestorven is en dat ze daarbij eigenlijk een posttraumatische stressstoornis door heeft ontwikkeld.
Ja.
En dat ze daardoor eigenlijk ook heel erg moeilijk vond om een band te creëren met andere kinderen. Dus ze was eigenlijk ook een vreselijk kind, tussen aanhalingstekens, in de kleuterklas. Haar juffrouw in de kleuterklas zei dat ze eigenlijk echt een nachtmerrie was. Mary knijpte, sloeg en wurgde andere kinderen. En wat ik opvallend vond, Mary had donkere haren en felblauwe ogen. Mm-hmm. En ja, kinderen waren echt doodsbang van haar als Mary hen in de ogen staarde.
Mm, ja. Onze tweede Bel, zeg maar, is Norma Jane Bel. Daar heb ik niet zoveel info over.
Nee.
Ze is 2 jaar ouder dan Mary. Er is bij haar een laag IQ vastgesteld. En qua karakter omschrijven mensen haar eerder als volgzaam. En in de vriendschap tussen die twee zou zij inderdaad eerder de volger zijn en Mary de leider. Maar
ze was heel erg beïnvloedbaar ook daardoor. Ja. Ja.
Maar over haar thuissituatie heb ik niet zoveel info gevonden.
Nee.
Oké. Dat weten we dus. Dat zijn eigenlijk onze twee hoofdrolspelers die naar elkaar wijzen wat betreft zeker de moord op Brian en ja, dan ook de eerste moord op Martin. En in het dorp, zeg maar, gaan ze nu zo... Met de feiten die ze weten, kijken ze naar bepaalde zaken op een andere manier. Hè? En er zijn wel al een paar red flagsjes dat eigenlijk hadden gepland kunnen worden, die dat zijn genegeerd en die zullen we nu even overlopen.
Ja.
Een eerste incident dat zich voordoet is ook in... We zijn eigenlijk altijd in het jaar 68, dus de maanden voor de moorden, zeg maar. In mei 68... nemen Mary en Norma de kleine John, hij is 3 jaar oud, mee op een namiddagje spelen om snoep te gaan kopen. En enige tijd later wordt John helemaal alleen, helemaal in de war, vol bloed en met verwondingen aangetroffen vlakbij de pub van het dorp. En Norma en Mary beweren dat ze enkel met John hebben gespeeld en dat hun wegen daarna gescheiden zijn en dat ze ook maar hebben gehoord dat hij in de war was en verwond was. John echter vertelt dat Mary en Norma hem wel degelijk hebben aangevallen en dat dat ook niet de eerste keer is en dat die twee dat regelmatig deden bij andere jongere kinderen. We weten het niet... er is zeker geen aangifte van gedaan bij de politie, maar ik vermoed dat Mary en Norma misschien een kleine uitbrander hebben gekregen, maar voor de rest is dit feit eigenlijk geparkeerd geweest door de gemeenschap.
Ja, en ook door de politie zie ik hier toch staan, hoor. Dat er toch politie was bijgehaald. En dat ze er ook wel bij zitten van... Mary kan wel gewelddadig uit de hoek komen. Maar omdat ze zo jong waren, hebben ze inderdaad gewoon een uitbrander gekregen.
Ja, ja.
En met alle gevolgen van dien eigenlijk. Hè.
Ja, in diezelfde maand... komt de mama... Of achteraf vertelt de mama dat in die... Van Pauline, daarover gaat het. Vertelt dat in diezelfde maand er ook een incident is geweest met Norma en Mary en haar dochter Pauline. Haar 7-jarige dochter zou door Mary gewurgd geweest zijn in de zandbak na een ruzie. Het kind heeft het wel overleefd. Er wordt over verteld dat daar ook Mary de keel eigenlijk van Pauline dichtkneep totdat haar ogen rood werden.
Jesus Christ.
Ja. En ook daar zal er wel een kleine straf zijn geweest, maar ja, er is verder geen actie ondernomen, eigenlijk.
Ja.
En er
komen eigenlijk nog rare details naar boven.
Ja,
als het
ineens
gaat...
beginnen mensen te beseffen van, er is toch wel... Er zijn toch wel wat rare dingen gebeurd. En zeker naar aanleiding van die dood, dat dan nog gewoon een ongeval was van Martin Brown. Ja,
ja, want terwijl de werkmannen de reanimatie aan het uitvoeren waren op Martin, stonden er opeens ook twee meisjes in het verlaten huis. En er waren dus Mary en Norma. En ja, die waren zo heel erg gefascineerd door wat dat daar gebeuren was. Ja. En die werkmannen hebben Mary en Norma zo van... Allee, wat doen jullie hier? Ga maar snel de weg. Ja. Dus nu valt hun frang natuurlijk. Hè, ja. Want zij wilden eigenlijk gewoon zien...
Wat er aan het gebeuren was, want zij hadden gezien wat er gebeurd was.
Exact. En vervolgens zijn de meisjes, Mary en Norma, naar het huis van de tante van Martin gelopen, Rita Finlay. En zeiden ze van, ja, een neefje van u heeft net een ongeval gehad. We denken dat het Martin is, maar we kunnen het niet zeker zeggen, want hij hangt vol bloed. Kunt u het u voorstellen dat er opeens twee jonge meisjes aan uw deur staan?
Ja, dat alleen al. En op dat moment denk je, ah, dat is lief, die willen mij helpen. Die willen ons op tijd verwittigen. Dus dat wordt enorm geapprecieerd op dat moment. Zij het niet dat dat waarschijnlijk de moordenaars van dat kind zijn.
Exact. En net voor de begrafenis van Martin hebben Norma en Mary een soort van waarheid durven of doen gespeeld. Waarbij dat dan de uitdaging was dat ze eigenlijk naar het huis van de moeder van Martin moesten gaan, June. En dat ze eigenlijk vroegen van ja, we willen Martin zien. En June heeft daarop geantwoord van ja, dat gaat niet, want ja, hij is overleden, dus je kunt hem niet zien. Waarop Mary heeft gezegd van ja, ik weet dat hij dood is, maar ik wil hem zien in zijn doodskist. En achteraf gezien natuurlijk is dat...
Fucked up.
Maar ook toen al, ja. Maar dan kun je het nog wijten aan de leeftijd van ja, ze is 11 en ze zal misschien niet weten hoe dat een begrafenis werkt of dat als iemand sterft, dat die dan niet in huis meer is. Maar nu, achteraf gezien...
Ja, is het gewoon een moordenaar die wilt kijken naar...
Wat dat ze heeft gedaan.
Ja.
En naar een soort van trofee. En dan blijkt ook bij de moord van Brian... we hadden gezegd, want er zijn hele zoektochten opgestart. Maar Pat is eerst nog met een aantal kinderen op zoek gegaan naar haar broertje. En dat bleken dan ook Mary en Norma te zijn, die zich vrijwillig hadden aangeboden om te helpen zoeken.
Dat hoort je toch ook echt vaak, hè? Dat een moordenaar zo bij begrafenissen of zoektochten... Of
de crime scene.
De crime scene aanwezig is. Dat is raar, hè?
Ja.
Heel raar. Wow, fast forward terug naar het moment van ja, de aha-erlevenis zeg maar, van de politie, waarop dat ze beseffen dat Mary en Norma de twee zijn die ze moeten hebben. En ze hebben wel wat gevoel voor drama, heb ik de indruk, hè, de politie daar van Scottswood. Want ze hebben zoiets van, oké, 7 augustus 68 en Brian wordt begraven. Daar gaat heel veel volk op afkomen. Politie is daar ook aanwezig op die begrafenis waar meer dan 200 mensen zijn. En de politie ziet Mary Bell buiten staan na de begrafenisstoet. En de politie verklaart daar later over van ja, we zagen Mary Bell daar lachen en in haar handen wrijven. En op dat moment dacht ik, mijn god, ik moet daar inrekenen, anders zal ze nog eens toeslaan. En dus beslist de politie om na de begrafenis van Brian om 8 uur 's avonds Mary en Norma officieel te arresteren. Mary antwoordt daarop, prima voor mij, is goed. En Norma barst in tranen uit en verkondigt dat ze daarvoor iemand betaald zal zetten. En het is in aanwezigheid van een onafhankelijke getuige dat Mary een schriftelijke verklaring heeft opgesteld waarin dat ze toegeeft dat ze aanwezig was bij de moord van Brian. Maar ze blijft volhouden dat die moord door Norma is gepleegd. En Norma doet ongetwijfeld hetzelfde. Maar dan in de omgekeerde richting, dat zij misschien wel aanwezig was bij de moord van Brian, maar dat ze dat niet zelf heeft gedaan en dat het Mary is dat de moord heeft gepleegd. Ze geven dan ook toe dat ze hebben ingebroken in het kinderdagverblijf en dat zij die 4 handgeschreven notities hebben geschreven.
Ja, want wat bleek, hè, in die briefjes stonden de namen Fanny en Faggot. En dat bleken eigenlijk de alter ego's te zijn van de meisjes die... Die ze zichzelf hadden gegeven als een soort van... Ze zagen zichzelf als criminelen en maakten hun eigen verhaal omdat ze wilden weglopen. En...
Dus een van die twee heeft zichzelf een scheldwoord als naam gegeven?
Ik vond er zelden dat een Norma zal geweest zijn.
Oké. En Fanny is toch ook zo'n alternatief woord voor vagina?
Ja, kan.
Ik denk het. Heel raar. Heel raar. Bon, kort na hun arrestatie worden de meisjes psychologisch geëvalueerd. Ja, dat lijkt mij wel nodig. En vandaar komt dan inderdaad die onthulling dat Norma intellectueel vertraagd was, schrijven ze. Dat ze een onderdanig karakter heeft. En heel makkelijk haar emoties toonde, terwijl Mary het omgekeerde was. Heel slim, heel sluw, vatbaar voor stemmingswisselingen. Maar dat ze ja, heel defensief was en net haar emoties voor zichzelf hield. De vier psychiaters die Mary hebben onderzocht kwamen tot de conclusie dat ze niet aan een psychische stoornis leidt, maar wel aan psychopathische persoonlijkheidsstoornissen, kenmerken van een psychopathische persoonlijkheid heeft. De conclusie is dat Mary's sociale technieken primitief zijn en dat het de vorm aanneemt van automatische ontkenning, manipulatie, dat ze vaak klaagt, zal pesten en vluchten of geweld zal gebruiken als het daar niet aanstaat, ja. Zeg maar.
En dan komt er uiteindelijk een rechtszaak die begint...
In datzelfde jaar nog. Dat gaat nog, zo snel.
Ja, het gaat heel snel. Het zal er ook waarschijnlijk mee te maken hebben dat het kinderen zijn. Vindt plaats op 5 december 1968. En zowel Norma als Mary hebben gezegd... pleiten niet schuldig. En ja, je zou dan denken van... Oké, dat is een rechtszaak achter gesloten deuren, want het heeft er zijn minderjarigen bij betrokken. Maar de rechter beslist... dit mag gewoon openbaar allemaal. Niks
wordt hier, foto's,
niks zal anoniem gebeuren. Heel absurd eigenlijk. Hè? Maar waarschijnlijk zal de redenering geweest zijn vanwege de ernst van de feiten. Ja. Ik weet het niet.
Publiek
kan
opinie,
veel over gezegd worden. Dus op de... vijfde dag van de rechtszaak mag Norma aan het woord komen in haar verdediging. Ze zegt dat ze er niks mee te maken heeft met geen enkele moord van de twee jongens. Maar ze geeft wel toe dat ze wist dat Mary heel erg gewelddadig kan zijn en dat ze ook wel wist dat Mary al een geschiedenis had van het aanvallen van kinderen. Mm-hmm. Ze zegt ook van ja, we hebben het er wel eens over gehad om kinderen aan te vallen of we dat zouden kunnen doen. Hè? Of dat dan meisjes of jongens waren, dat maakte niet uit. En ze geeft ook toe dat Mary ook wel eens heeft getoond van hoe dat ze dat dan zouden kunnen doen. Even kijken. Ze zegt ook van, toen het ging over de moord op Brian, zegt ze van, ja, er was eigenlijk een groepje jongens een beetje verderop aan het spelen en ik heb die toen niet gewaarschuwd. Ik had dat kunnen doen, maar ik heb dat niet gedaan.
Nee.
En ze zegt, uiteindelijk komt het erop neer dat zij verklaart dat zij de kinderen nooit heeft aangeraakt.
Nee, dat ze die niet heeft aangeraakt. En daarbij komt natuurlijk dat ze zich een beetje kan verschuilen achter dat volgzaam karakter dat ze heeft. Waardoor dat zij eigenlijk kan aangeven van ik ben erin meegesleurd, maar ik heb zelf geen vinger uitgestoken. Dat is toch wat dat Norma en haar advocaat, zeg maar, pleiten.
Ja. Dan is dan de beurt aan Mary.
Ja.
Die getuigenis van Mary duurt bijna 4 uur. Wel verspreid over een paar dagen. En op een gegeven moment is die ook onderbroken geweest, haar getuigenis, omdat ze is beginnen wenen in de armen van een politieagent. Ze ontkent eigenlijk ook gewoon alles. Mm-hmm. Hè? Alle verdachtmakingen. Zegt ze dat ze er niks mee te maken had. Ze zegt van ja, ik heb het lichaam van Martin wel gezien, maar ik heb hem nooit pijn gedaan. En ze zegt ook van ja, het moment dat we zijn gaan vragen aan de moeder van Brian of dat we zijn lichaam mochten zien aan huis, mm-hmm. was eigenlijk ook gewoon maar een spelletje van ons. Maar ja, bon. Maakt het er niet beter op, nee. Mary. En dan worden er de closing arguments eigenlijk gehouden. En daarbij wordt de verdediging geeft eigenlijk aan van... Ja, kijk, er is niet echt bewijs als het gaat over Norma... dat zij er ook effectief aan deelgenomen heeft. Hè, even kijken. Dus ja, het komt er gewoon op neer dat de verdediging zegt... tegen Norma heb je niks van bewijs.
Ja, en dan denk ik... ja, tegen Mary heb je ook geen bewijs, maar kom.
Nee, want je hebt zowel vezels, maar zowel van Norma als van Mary. Ja. En dan wordt bij Mary wel heel hard aangedragen van... ja, we hebben die vezels wel gevonden.
Ja, ja. We zullen eerst het proces doen en dan kunnen we onze mening geven.
Ja, is
goed. Want we hebben hier een duidelijke mening over.
Ja, ze zeggen bij Mary gewoon wel van... ja, kijk, er is misschien ook wel een persoonlijkheidsstoornis... Mm-hmm. En die zowel gevormd kan zijn door genetische elementen als nature-nurture-verhaal. Ja. En dat ze daardoor eigenlijk geen verantwoordelijkheid kan opnemen voor de daden die ze heeft gedaan. En hij gaat dan ook nog verder op de briefjes die zijn geschreven. En hij zegt van ja, dit was eigenlijk gewoon een kinderlijke fantasie die eigenlijk helemaal uit de hand is gelopen.
Ze zijn eigenlijk te jong om te beseffen dat wat ze hebben gedaan echt realiteit is. En dat, ze gebruiken eigenlijk die briefjes als argument van kijk, zij leefden in een fantasiewereld en in die fantasiewereld hebben ze deze daden gepleegd. Maar in de real life hebben ze niet door wat de gevolgen daarvan zijn. Het hele proces gaat uiteindelijk 9 dagen duren. En op 17 december moet de jury zich terugtrekken om een oordeel te overwegen. 3:25 later komen ze buiten, dus we weten wat dat betekent. Er gaat iemand worden veroordeeld. En Mary Bell wordt vrijgesproken op moord. Nee. Maar...
Ah ja, sorry, excuseer. Ik dacht...
Ah, sorry. Dat is boete doen. Dat is boete doen. Jij moet mij 5 flessen kava nu. Mary Bell wordt vrijgesproken van moord, maar ze wordt veroordeeld voor doodslag op beide jongens op grond van verminderde verantwoordelijkheid. Dat begrijp ik niet zo goed. Ik vermoed dat het geen moord is, omdat ze nog zo... verminderde verantwoordelijkheid gaat over dat het doodslag is geworden en niet moord.
Ja, omdat ze er waarschijnlijk nog te jong voor is om te beseffen wat dat ze gedaan heeft.
Ja, en Norma wordt volledig vrijgesproken van alle aanklachten. En bij het horen van het juryverdict is Norma blij naar handen beginnen klappen, terwijl Mary in tranen uitbarstte en haar moeder en grootmoeder ook huilden. Zullen we de aftermath voor straks houden en nu even over deze uitslag spreken? Uw mening daarover?
Mijn mening daarover.
Of heb je geen mening? Ik heb een heel harde mening
daarover. Ja, doe maar.
Ja, what the fuck? Waarom is die Norma vrijgesproken? Ah, wel,
ja. Maar misschien moeten we even de straf nog... Mary is dus veroordeeld zonder... Een concrete strafmaat, zonder dat er een bepaald aantal jaren op geplakt is. Mm-hmm. Dus het heet At Her Majesty's Pleasure. Dus
de Queen kan beslissen wanneer ze vrijkomt. Ja.
En Norma mocht gewoon naar huis.
Ja.
En ik snap wel, het is wel inderdaad gebleken ook uit hoe dat, niet alleen als het over de moorden gaat, maar ook uit de verhalen van wat er ervoor is gebeurd, dat Norma inderdaad de volger was en onderheven was aan de invloeden van Mary.
Mm-hmm.
Maar dat moet toch ook opgevolgd worden?
Ik vind het contrast gewoon te groot.
Ja.
Je kunt niet iemand volledig schuldig maken en dan de andere vrij spreken.
Mm-hmm.
En moest ik Norma zijn en in 18 worden, zou ik ook wel zoiets hebben gehad van... Maar ik had hier misschien wel wat begeleid over. Want zelfs als
inderdaad.
Zelfs als je haar niet beschouwt als dader, heeft hij wel al die dingen meegemaakt.
Ja, want dat was ook mijn reflex toen ik het las, dat Mary dus wel beschuldigd is geweest en Norma mag gewoon naar huis. En dan denk ik, oké, en nu? Want ze heeft wel... Ze was er wel bij.
Mm-hmm.
Ze heeft meegemaakt hoe 2 zeer jonge kinderen... vermoord zijn geweest.
Door haar beste vriendin.
Door haar beste vriendin. Die moet toch een of andere traumabegeleiding op zijn minst hebben gehad. Mm. Maar het punt is, het is gewoon... We weten nog steeds niet concreet wat er gebeurd is. Want we hebben de 2 getuigenissen van de meisjes die elkaar gewoon tegen elkaar zetten.
Mm-hmm.
En ja, en Mary, vanwege ook de omgeving waar ze zijn opgegroeid, komt er het slechtste uit.
Ik vermoed dat hier echt studentenpsychologie deze zaak echt krijgen op hun examen voor nature, nurture. En dan argumenteer hoe. Want inderdaad, we weten van Norma weten we bijna niks over haar thuissituatie. Waarom? Omdat er waarschijnlijk niks bijzonders te vertellen viel.
Mm-hmm.
Die zal waarschijnlijk in een normaal gezin zijn opgegroeid. Hè. Haar mama is haar naar het politiekantoor gaan brengen om te getuigen over wat dat ze heeft gezien. Ja, dat klinkt als een hele normale omgeving.
Exact.
Terwijl we weten van Mary, dat kind heeft alle pech van de wereld gehad. En ik heb ook niet het gevoel dat daar rekening mee wordt gehouden.
Nee, want haar MO, om het dan zo maar te zeggen, was burging. En ze heeft gezien hoe haar moeder dat soort zaken deed in een seksuele context.
Ja.
En heeft ze dat meegenomen...
En telt daarbij misbruik, telt daarbij drugs in uw omgeving. Zelf 4 keer in het ziekenhuis beland omdat je een overdosis pil hebt gepakt voor je 11.
Dus ik vind het verdikt... vrij hard. En ze wordt wel in een... ze wordt niet begeleid. Ze wordt echt in een instelling gestoken, van de ene instelling naar de andere.
Ja, anders moeten we dat even tussen nu doen.
En dus ze wordt dus in een instelling geplaatst. Norma gaat naar huis. En ze verhuist meerdere malen. En in 1969, dus een jaar na de feiten en de rechtszaak, zit ze bijvoorbeeld in een instelling waar 24 mensen zitten. En je denkt, oh, valt nog mee, dat is niet overcrowded. Maar wat blijkt, Mary was het enige meisje daar. En zou daar ook seksueel misbruikt zijn geweest door een begeleider. En ook door verschillende inmates die daar zaten. Ja. En ze was... Ja.
Dan is ze 13 jaar oud en op haar 16 wordt ze echt naar een gevangenis gebracht. Hè? Ja. Dus dan zijn we uit de instellingen. 16 jaar oud, really? Iemand naar een gevangenis brengen? Ja, vind ik echt heel moeilijk.
Ja, inderdaad.
Ik heb hier nog... dat ze in 76, dus dan zijn we toch al flink wat jaren na de feiten...
En onthoud, ze weet niet wanneer dat ze vrij kan komen.
Nee, want dat is echt gewoon op goed geluk. Hè?
Ja.
Maar dan wordt ze naar een open gevangenis gebracht, waar ze dan een opleiding tot secretaresse volgt. En 15 maanden later, in september 77, staat overal in alle kranten dat zij samen met een andere celgenoot, Annette Priest, kort zijn ontsnapt uit die open gevangenis. Ze zouden enkele dagen on the loose zijn geweest. Ze hebben verschillende dagen doorgebracht op hotel. Ze zijn plezier
gaan. Living the good life.
Ja, living the good life, inderdaad. En dan worden ze kort daarna terug gearresteerd.
Ik wil even zeggen, die open gevangenis, dat is eigenlijk... Ja, je zat daar, de supervision is minimaal. Hè? Dus er is ook geen... Er is ook geen prikkeldraad, bij wijze van spreken.
Nee.
Dus... Kunt er eigenlijk...
Ik zie dat altijd zo'n beetje als een ziekenhuis of zo. Maar dat je... Waar dat van alles gaande is en jij zit daar wel in behandeling, maar als jij buiten wandelt, kan
en ze vertrouwen erop. Ja. Mensen die daar zitten, die mogen ook gaan werken, maar die komen dan 's avonds terug en dergelijke meer. Dus ze vertrouwen er eigenlijk... Ze hebben heel veel vertrouwen in de mensen die er zitten. En Mary en die Annette, die denken, we gaan even wegblijven.
Ja, en het is wel duidelijk dat Mary echt het gehad had en echt niet gevonden wou worden. Want wanneer dat ze haar hebben ingerekend, hebben ze gezien... arresteren ze haar met haar blond gekleurd. Hè, in de hoop dat ze zo niet zou herkend worden. Dus dat is wel goed gevonden, denk ik dan. Maar helaas worden ze dan terug ingerekend. En dan heb ik hier in november 1979 is Mary aan de slag gegaan als secretaresse. Ze diende ook op in een café, wel nog altijd onder begeleiding en op voorbereiding op een eventuele vrijlating. En dat is dan... in mei 1980. En ze is dan 23 jaar oud. Ze heeft dan 11,5 jaar vastgezeten. En er wordt haar dan beloofd, op het moment dat ze vrij wordt gelaten, dat ze een anoniem leven kan starten. Wat betekent, ze wordt naar ergens gebracht waar dat ze niemand kent. Mag een leven starten met een nieuwe naam, om eigenlijk in veiligheid op te groeien. Want in heel Engeland weet wie Mary Bell is.
Kijk, wat dat ik goed vind, Iran... voor de tijdsgeest, en ik vergelijk het met de Verenigde Staten, ze is vrij en ze heeft begeleiding gehad. Terwijl er nu nog steeds schrijnende verhalen zijn uit de Verenigde Staten, waarbij 10-jarige kinderen die een moord hebben gepleegd, voor de rest van hun leven vastzitten.
Absoluut.
Dus
absoluut.
In dat opzicht, voor de jaren 60 en 70...
Ça va.
Ik bedoel... Vooral als ik kijk naar hoe dat de laatste jaren zijn geweest. Ze heeft een opleiding kunnen hebben. Ja. Die eerste jaren moeten ook voor haar verschrikkelijk zijn geweest. Maar het kind was 11.
Ja.
En dat is verschrikkelijk wat daar gebeurd is.
Kunt u natuurlijk de vraag stellen, wat was er van haar leven gebeurd als ze in haar gezin was gebleven? Mary. Als de moord niet was gebeurd.
Ah ja, zo ja.
Ze had ook... een verschrikkelijke jeugd. Ze had al een verschrikkelijke kindertijd gehad binnen dat gezin. Waar ik van overtuigd ben dat daar daden een gevolg zijn van de dingen die dat ze rond daar heeft gezien. Ik weet niet of ze een opleiding had gehad en aan het werk was geraakt als ze in dat gezin was blijven leven, zeg maar. Als ze haar hadden vrijgesproken.
Het was sowieso schrijnend geweest.
Ja. Toch gebeuren er nog wel wat spannende dingen eigenlijk. Hè? Want 4 jaar nadat ze is vrijgelaten, geeft ze op 25 mei, dus een dag voor haar eigen verjaardag, ik zie het in het Engels staan, gives birth, maar dus bevalt ze van een dochter. Dit zou haar enige kind zijn. En dat kind wordt eigenlijk ook in die anonimiteitsclausule opgenomen. En dat zou eigenlijk, dat meisje zou nooit hebben geweten wat haar moeder heeft gedaan, totdat in 1998 journalisten erachter zijn gekomen waar Mary op dat moment met haar dochter leefde. En ze hebben eigenlijk haar uit die anonimiteit getrokken. De media heeft daar, ja, is daar opgesprongen. Nee, zeg maar.
Wat als uw mama nu blijkt een moord te hebben gedaan? Je komt dat nu te weten?
Dat zou veel verklaren. Oh, en ze luistert zo graag, mamatje. Moeilijk. Want dat is echt een werkpuntje van mij. Ik veroordeel mensen heel snel voor feiten die ze hebben gepleegd.
Mm-hmm.
Ik ben heel judgmental op dat vlak. En ik...
Wat als uw mama nu op 11-jarige leeftijd zoiets, een Mary Bell was geweest?
Ja, dat zou ik heel moeilijk vinden.
Om u maar in te beelden hoe dat voor haar dochter moet geweest
zijn. Dat is één ding, dat ik het te weten kom, maar dat heel Engeland weet waar dat je zit. En weet wie jij nu bent. Ja. En weet...
Wat uw moeder gedaan heeft.
Vind ik heel moeilijk. Ik vind, dit is voor mij een journalistieke grens
Amai.
Die wordt overschreden. Het is één ding om uit te zoeken als roddelpers waar dat die zit. Maar bedoel, die heeft een kind die ook een anoniem leven was opgestart.
Leave Mary alone.
Ja. Absoluut.
Allee, ze heeft er het recht op, hè. Het is vastgelegd dat ze recht heeft op die anonimiteit.
Maar ook hier treedt de overheid eigenlijk wel direct goed in actie, want ze wordt naar een safe house gebracht en er wordt weer een nieuwe identiteit voor de beide vrouwen gezocht, zeg maar. En dan is er nog een spannend momentje in 2003. Want er werd eigenlijk gezegd dat Mary Bell en haar dochter, van wie we niet weten wat de naam is, dat op haar 18 die anonimiteit zou wegvallen. Hè? Dus dat maar tot de leeftijd van 18 van haar dochter zou lopen. Maar in mei 2003, Mary heeft dat dan aangevochten voor het gerecht. En ze heeft dan kunnen laten vastleggen dat die anonimiteit voor de rest van hun leven zou zijn. Voor de rest van haar leven, haar dochter haar leven en haar ondertussen geboren kleindochter. Nee, die was nog niet geboren.
Jawel.
En ik heb het hier dat hij in 2009 is geboren.
Ah, ja.
Dus maar in ieder geval wordt vastgesteld dat ook die kleindochter die anonimiteit zal krijgen, zeg maar. Maar ja, in hoeverre, wanneer stopt het dan? Snap je, dat kind is uit 2009. Als die dan een kind krijgt, is er dan geen anonimiteit meer? Allee, waar?
Ja, maar ik denk tegen dan zal Mary er niet meer zijn. En ja, ik weet niet in welke mate dat dan nog een serieuze impact kan hebben. Want ja, ik weet het niet.
Ja, dan heb je weer nature nurture. Hè? Is het in je genen dat je een moordenaar bent?
Mm-hmm. Ja, dat die kinderen dan beïnvloed zouden kunnen worden. Ja. Of.
Mijn vraag is, die dochter van Mary is te weten gekomen via de pers dat haar moeder een moordenaar is. Vertelt zij het aan haar volgende kinderen? Aan haar eigen kinderen? Vertelt je dat verder dan? Of niet?
Dat is een goede vraag.
Maar wat zou jij doen? Het is een beetje... Het is mij ook heel erg denken aan zo die oorlogsmisdaden. Als dat in je familie leeft, wanneer stopt je met dat te vertellen dat dat gebeurd is?
Ja.
Als jij in fout bent.
Ja. Ik zou het zo lang mogelijk...
Verzwijgen?
Ja, dat denk ik wel. Maar dan aan de andere kant ben ik dan ook weer bang van... Stel dat het dan door de pers weer naar boven komt. Dus ik zou het misschien wel... Misschien toch zeggen, maar op een bepaalde manier.
En op welke leeftijd?
Je kunt er maar beter vroeg mee beginnen.
2. Mama heeft iemand
voor. Nee, goede vraag. Goeie vraag.
Vind ik een moeilijk debat. Maar überhaupt, vandaag lopen er ook nog altijd moordenaars met kinderen
rond. Ik was net aan het denken van, we hebben mensen al gecontacteerd om die ons liet weten van, het zit zo in mijn familie.
Is er iemand die dit heeft, die het kind is van een moordenaar, en dat te weten is gekomen na de feiten?
En had je het willen weten?
Ja. Als er iemand is, ik wil het echt wel weten, stuur ons een bericht.
Ja.
Ik vind het een heel interessante vraag.
Zou jij het vertellen?
Ja. Ik weet het niet. Oeh, ik twijfel.
Ja, ik twijfel ook heel
ik kan erg. Goed, maar... zo'n grote geheim, dat kan ik goed bewaren.
Maar wilt je zo'n geheim hebben voor je kind?
Ja, dat is moeilijk. Ik heb geen kind.
Want dus... jij hebt niet de moord gedaan. Het is... de context van...
Maar in beide gevallen, denk ik... ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Ja. Het ding is... een moord is natuurlijk het ergste wat je kunt doen. Maar de stommiteiten die je in je leven hebt gedaan, ga je later ook niet tegen je kinderen vertellen. Denk ik. Er zijn echt dingen waarvan je zoiets hebt van... Dat zou ik liever niet hebben dat mijn kind dat weet. Of juist wel, om uit fouten te leren. Maar dat is een moeilijk debat. Ik heb nog geen kind, dus ik zou niet weten hoe ik zou handelen in dat geval.
Het verandert natuurlijk heel je relatie dat je hebt met je kind. Ja. Hè?
Maar hetzelfde gaat over een partner. Hè? Ja. Stel dat jij iemand hebt vermoord. Uw naam is nooit... Dat is onmogelijk. Maar, hè, en jij leert iemand nieuw kennen. Op welk moment zeg je... By the way, ik ben eigenlijk een veroordeeld moordenaar. Of niet veroordeeld. Nog niet uitgekomen. Dan zegt ze al helemaal niks.
Ah, nee.
Moeilijk debat.
Ik hoop nooit dat ik in die situatie terecht kom.
Stel, Annick heeft een moord gepleegd. Wil je het weten of niet?
Nee.
Ik ook niet. Ik wil het niet weten. Nee, Lucas, nee. Als je moord hebt gepleegd, gast, hou het voor u.
Maar als het nu gebeurt, dan zal ik wel helpen. Maar ik hoef niet te
weten wat ja, inderdaad, in bedoel, het is een beetje gelijk trouwen. Zo, snap je? Wat er voor van u was, houden bij u.
Exact.
Nu zijn we te samen, nu doen we het samen. Exact. Nu zijn we zo'n Bonnie en Clyde 2022.
Absoluut. De nasleep nog even van Mary. Dus heel die anonimiteit is geregeld. En dan in 1998 heeft Mary ook nog samen gewerkt met auteur Gita Sereny, denk ik dat je het uitspreekt, waarin dat zij eigenlijk haar verhaal vertelt. Gita heeft een eerdere boek geschreven over Mary, waar we alle twee informatie uit hebben gehad, maar er is in 1998 nog een boek verschenen, Cries Unheard, The Story of Mary Bell. En daarin komt eigenlijk nog meer aan bod wat voor misbruik Mary heeft ondergaan toen ze klein was.
Mm-hmm.
En er worden ook nog familie en vrienden en mensen met kennis, die komen aan bod eigenlijk, die haar hebben gekend voor, tijdens en na haar dat ze in de gevangenis heeft gezeten. En Gita heeft daar eigenlijk heel veel kritiek voor gekregen, want Mary heeft een deel van de opbrengst gekregen.
Zorg er niet voor minder gast.
Ja, maar de moeder van Martin, die zegt daarover van... Ja, Mary Bell is eigenlijk, toen ze naar de gevangenis gaan, gestorven voor mij. En ze heeft een nieuwe identiteit gekregen en ik hoefde er verder niks meer van te horen. En door... Ik dacht aan haar alsof ze dood was, zegt de mama. En eigenlijk... Ja, ik probeerde een goed leven te hebben en ik probeerde om haar niet te haten, et cetera, et cetera. En dan komt opeens dat boek waarin dat Mary haar verhaal mag doen en waar ze dan ook nog eens een deel van de opbrengst van krijgt. En dat is... Ik snap dat dat moeilijk ligt. Zij verdient geld op de kap van de dood van de zoon.
Dat snap ik, maar dat is kort door de bocht. Want ik bedoel, Mary heeft natuurlijk ook... Allee, als je het vanuit haar perspectief bekijkt, is het een kind van 11 dat wordt opgesloten, waarvan we niet weten of dat andere deel van die vriendschap misschien mee de moord heeft gepleegd. Voor hetzelfde geld heeft ze niks gedaan, hè, Mary? Dat weet je.
Tuurlijk,
niet.
Tuurlijk.
Allee, we weten het wel, want ze heeft gezegd dat ze... in dat boek zegt ze dat ze niet het gevoel heeft dat ze verkeerd is veroordeeld. Alles wat ze heeft meegemaakt in haar jeugd, geen excuses om de misdaden te plegen die ze heeft gepleegd. Allee, ze blijft wel vaag over het feit of dat ze effectief de moordenaar is, maar ze zegt wel dat ze haar jeugd niet als excuus wilt gebruiken.
Tuurlijk. Nee, ik snap uw punt ook, maar ik snap ook de moeder haar als, punt. Want
als moeder van het slachtoffer...
Je probeert het achter u te laten, probeert verder te gaan. Je weet dat Mary in anonimiteit ergens leeft.
Ja.
Leven en laten leven. En dat zij dan weer de publiciteit krijgt voor iets wat die moeder heel veel leed heeft bezorgd.
Nee, ik snap het. Ik snap de
ook
twee
al was
kanten.
Het als 11-jarige. Dus heel erg dubbel.
Het is een beetje gelijk nu met dat boek van de zus van Britney Spears. Hè. Er is ook heel veel kritiek op.
Maar dat snap ik.
Zeg jij team Britney?
Ik ben zeer zeker team Britney.
Maar het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Intens.
Ja, ik wil nog gewoon zeggen dat dus niemand weet waar Mary op dit moment zich bevindt.
En dat is goed, zo
denk ik. Hoe dat ze heet. En dat is echt allemaal prima.
Dat vind ik goed.
Ze heeft haar straf uitgezeten. Ze is vrijgekomen. Laat het kindje ook gewoon leven.
Ja. Moeilijk, hè? Ik wou eens, want Silke en ik proberen altijd zo wat iets te brengen dat we nog nooit hadden gedaan. Dus ik had tegen u gezegd, ik wil eens de kindmoordenaar. Maar dat wel... Allee, je begint wel zo dingen... 11 jaar, gast.
Ja, dat is het zesde leerjaar. Ja. Ik was met Beyblades bezig toen.
Zeker Beyblades, zeker Pokémon-kaarten. Yu-Gi-Oh! Had je dat ook?
Ja, maar dan zat ik al in het middelbaar.
Okay,
toen was het niet meer cool om daarmee op de speelplaats te spelen.
Ik zou graag Beyblade. Ook eens een Beyblade opentrekken. Ja.
Woosh.
Woosh. Is dat hoe je dat... Woosh! Beyblade, woosh!
Ja, ik was grote fan van Beyblades. Echt jaloers op al die universums van Pokémon en Beyblades.
Maar had jij ook diddelpapier of niet?
Ik had dat, maar... Ik voelde dat niet.
Dat was niet uw vibe.
Nee. Maar ik deed dat wel, want ja...
Ja. Ik zat in een klas met heel veel jongens, dus ik was wel ook zo mee met alle jongens-hypes. Maar ik ben ook wel geplooid voor diddelpapier. We hebben daar echt vorig weekend nog een discussie over gehad met Marlies, de zus van Lucas, die voor het laatst haar map had teruggevonden. Oh. En mijn schoonmoeder dacht zo... Zie het? Toen mogen ze wegsmijten, hè. Als je zo 16 bent en zo... Oh my god, dit mag nooit gevonden. En nu zijn ze blij dat ik uw map nog heb, hè. En nu was ik ook zo... Oh, mijn map ligt ook nog ergens.
Maar waarom was dat zo'n ding? Diddelpapier.
Want ook, je mocht dat papier niet gebruiken.
Nee, 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 nee.
Dat was absurd. En dan had je de papiertjes die zo geur, als je daarover vreef.
Juist, ja. Ja, ik was toch echt meer van de Beyblades. En de Pokémon-kaarten. Niet dat ik daar iets mee deed, hè. Maar ik vond dat wel cool.
Is er iemand dat effectief het spel met de Pokémon-kaarten kent? Ik vraag me dat af. Toch? Ja. Want er was toch een soort van...
Er is zeer zeker een spel. Maar ja, dat is dan altijd zo'n desillusie. Want dat is niet zoals op televisie. Snap je? Zo...
Nee, dat is waar. Ik was ook wel echt zieke Pokémon. Maar echt zieke Pokémon.
Ja.
Oh, I loved it. Maar is het nu zo bij de kindjes? Allee, een 11-jarige, ah ja, like me.
Ik wou het ook net zeggen, like me.
Snap ik ook wel.
Hé, maar ik was ook fan van Digimon. Kent je dat?
Ja! Pokémon, Digimon, Digimon.
Digital hadden Monsters.
Hadden die zo geen haarband of zo?
Ja. Maar ik vond dat zo cool, die andere werelden met al die beesten en pocket monsters.
Ja, zeker. Ja. En dan is dat Harry Potter geworden. Ja. Oh.
Goeie tijden.
Ik wil nog eens dansen.
Dus geen moord in...
Ik
was daar niet mee bezig.
Niet mee bezig. Nee, ik ook niet. Dat is dan in het tweede middelbaar. Ja. Waren we daar ineens wel mee bezig.
Dat was het.
Dat was het. Ik vond het een heel interessante zaak.
Ja.
Ik kende het ook niet.
Heftig. Ja, ik blijf er gewoon... Allee, ik zie zo die twee jongetjes met krullen voor mij. Mijn blozende wangetjes.
Ja.
Laten we niet op een negatieve noot eindigen.
Nee. We gaan terug over...
Beyblade.
Pokémon. Digimon.
Nee, goede zaak gekozen.
Dank je.
Interessant. Ja, dus vandaag... jullie hadden deze week 2 afleveringen.
Ja, enjoy, want dit gaat nooit meer gebeuren.
Jamais
de notre vie.
Bye-bye.
Doei.
Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.